Goedenavond, ja. Allen die hier aanwezig zijn en die meeluisteren via de kerktelefoon, fijn dat we een moment van bezinning kunnen hebben hier in deze kerk. We zijn allemaal erg onder de indruk, vandaar dat het een paar minuten later begint, van de voortgang van het bouwen. Dat is mijn interpretatie althans. Schiet mooi op. En we zien uit naar het eindproduct. Fijn dat de kerktelefoon het ook weer doet. Dat betekent dat de luisteraars thuis niet te vergeefs inschakelen, maar als het goed is mij helder kunnen verstaan. Ik stel voor dat we samen beginnen met het zingen van Psalm 143 vers 1 en 2. Psalm 143 vers 1 en 2. Inleiding een paar woorden uit Lucas 8, vers 40 tot en met 48, bekende geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. Lucas 8, vers 40 tot en met 48. Daar staat: en het geschiedde als Jezus wederkeerde, dat hem de schare ontving, want zij waren allen hem verwachtende. En zie, er kwam een man wiens naam was Jairus, en hij was een overste van de synagoge, en hij viel aan de voeten van Jezus neer en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaren, en deze lag op haar sterven. En als hij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. En een vrouw die 12 jaar lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had, en van niemand had kunnen genezen worden. Van achteren tot hem komende raakte de zoom van zijn kleed aan, en terstond stelpte de vloed haars bloeds. En Jezus zei: wie is het die mij heeft aangeraakt? En als zij het allen miszaakten, ontkenden, zeiden Petrus en die met hem waren: Meester, de scharen drukken en verdringen u. En zegt gij, wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zei: Iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend, gemerkt, dat kracht van mij uitgegaan is. De vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende, en voor hem nedervallende verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had, en hoe zij terstond genezen was. En hij zei tot haar: Dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Tot zover. Laten we samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Lieve Heren, we zeggen u hartelijk dank op deze avond dat we ook vanuit dit gedeelte opnieuw de bevestiging krijgen dat er geen dranghekken rond u, Heer Jezus, staan. Maar dat u vrij toegankelijk bent, juist voor hen die in de nood van hun bestaan tot u komen. Wat een heerlijk getuigenis hebben wij net gelezen. Wat bent u goed en mild dat u deze vrouw in de nood van haar leven erkent, maar ook redt. En die reddende genade van u, daar mogen we van leven, daar moeten we van leven. En zondag laat u het zien dat u zelf degene bent die de oorsprong bent van die genade, maar ook degene bent die het leven met u in stand houdt. Heren, we belijden u dat we niets in handen hebben en dat wat deze vrouw in de nood van haar bestaan deed, we als we mogen leven met u, iedere dag dienen te doen, tot u de toevlucht te nemen, door het geloof aan u verbonden raken en blijven. U hebt nog nooit één bede afgewezen van iemand op aarde die het te doen was om u. Zo bidden wij, Heren, vanavond, wees zelf in ons midden. Het zijn maar een paar woorden die gesproken worden vanavond, maar u hebt daar een paar woorden genoeg om ons er bovenuit te tillen, om ons door de week heen te dragen, om ons hart, ons gemoed, onze geest voor te bereiden op de dienst van zondag. En dat is toch de reden dat we vanavond met elkaar hier mogen zijn. Even een moment van terugtrekken uit voor velen toch een drukke week, om uw geest in onze harten te laten werken, door wat we zingen, horen, lezen. Zegen ook de kerktelefoonluisteraars. Zegen in het bijzonder hen die met ons verbonden zijn, ook op zondag, maar die niet meer of al lang niet meer ter kerke kunnen gaan en die daardoor ook verstoken zijn van de bediening van de sacramenten. We mogen geloven dat u op een bijzondere manier ook die mensen, wanneer zij leven van uw genade, wilt sterken in het geloof. En we mogen dat ook bidden, Heren, voor de komende zondag. We danken u dat er ook jongeren mogen zijn vanavond. We bidden dat we met elkaar in eenheid samen mogen zijn, ons verwonderend over uw wonderlijke liefde. En dat als de beschuldigingen er zijn wellicht, dat we met Paulus mogen zeggen wat we zondag horen: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Want Christus is het die rechtvaardig maakt. Achter hem kan de duivel, kan de wet niet meer verdoemen. Al klaagt mijn eigen geweten me aan. Achter hem en in hem en door hem is er ruimte gemaakt, is er leven met u. Zegen ons zo, Heren, uit uw hemel. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Er zit altijd een behoorlijke tijd natuurlijk tussen de avondmaalsvieringen, omdat we in de traditie waarin we staan hooguit 4 avondmaalsvieringen per jaar hebben. Dat betekent dat voor mij en dat voor u wellicht ook, dat van de vorige keer wat is weggezakt. Waar waren we ook alweer gebleven? Dat vroeg ik me ook af in deze week. Ik zal u de zinnen voorlezen waar we vanavond aan toekomen uit het formulier. Dat is het gedeelte na het zogenaamde zonderegister. Als u het groene boekje bij u hebt, bladzijde 28. In de Bijbel in ieder geval onder het zonderegister. Het gaat om deze zinnen. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daar zal het vanavond om gaan. Er was eens een kind van God, een christen die leefde met de Here, maar na ontvangen genade nog zoveel last had van zijn zonde. En hij wist uit het woord dat God daar niet meer op terug zou komen, want al zijn zonden waren in de diepte van de zee geworpen. Hij stond wat dat betreft vrij, rechtvaardig voor God. Vergeven door hem, door God, vergeten ook door God, maar wat hem betreft niet vergeten door hemzelf. En dat kwam telkens weer terug. Met name die zonden, die lievelingszonden, die hij aan de hand had gehouden. En die juist in een week van voorbereiding voor de voeten werden gegooid door de duivel. Kijk wel, dat heb je in het verleden gedaan en nu gaat je hart er nog af en toe naar uit. Het is met jou ook helemaal niks en het wordt ook nooit wat. Zo'n beschuldiging zoals alleen de duivel dat op een heel gemene manier kan doen om je te vloeren. Om je af te leren, af te zien van jezelf en op te zien naar Christus. Ik denk dat het wel herkenbaar is voor deze of gene. Vanavond in ons midden of meeluisterend. Je leeft van verzoening. Het wonder wat je niet klein krijgt afgelopen zondag. En die verwondering, als het goed is, ook naar huis gegaan. Die grote liefde van hem. Maar de beschuldigers zijn velen. Psalm 56, we zullen hem zondag ook zingen. Er zijn veel bestrijders, Heren, Allerhoogste. Nou, die man, dat kind van God, had er ook zo'n last van. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Met al die beschuldigingen, met die beschuldigers. Het slot van het voorbereidingsgedeelte, wat nu aan de orde is, die paar zinnen die ik net voorlas, dat is geschreven juist voor zulke mensen. Die niet ontkennen kunnen dat Christus hen dierbaar is. Dat Christus hen alles is geworden. Maar erachter komen dat er beschuldigers zijn. Je eigen hart, je geweten, de duivel, de wet, die je aanklagen. Het is een machtige, wat mij betreft, een machtige pastorale onderstreping van wat tot nu toe gezegd is in het formulier. Wat is er dan gezegd? Nou, er is gezegd wie wel en wie niet mogen komen aan het avondmaal. De drie stukken van de zelfbeproeving hebben we met elkaar wat behandeld. En vervolgens allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen. Je zou zeggen, alles wat gezegd is, is nu gezegd. Je zou het formulier kunnen afsluiten, maar dat is niet aan de orde. Algemeen wordt aangenomen dat dit gedeelte, die paar zinnen, door Calvijn zijn geschreven. Ik heb in de eerste lezing, dat is al heel lang geleden, verteld dat het formulier heel ecumenisch is samengesteld. Verschillende auteurs hebben er ook aan gewerkt. Zijn stemmen uit het verleden die één formulier uiteindelijk geworden is. Wat één formulier geworden is. Nou, dit is de stem van Calvijn. De kerk staat veel open overdag, dus de nodige muggen, merk ik. Nou, mocht iemand denken, Calvijn, misschien heb je wel eens een afbeelding gezien, hè, van die Calvijn. Je denkt, ja, die man is ondervoet. Zo'n spichtig gezicht en zo'n lange neus. En dan zo'n strenge blik in zijn ogen. Trekt nou niet echt aan. Nou, als je deze zinnen leest, Dit is echt de pastorale Calvijn, de pastorale pedagoog. Waarom dit gedeelte toegevoegd? Allereerst denk ik om duidelijk te maken dat afblijven van het avondmaal nooit een optie is. De intentie van het formulier, de intentie ook denk ik van iedere voorbereidingsdienst, is dat de gemeente van Christus op de rechte wijze, op de juiste wijze avondmaal viert, aan het avondmaal gaat. Voor alle duidelijkheid, daarmee zeg ik niet dat de gemeente van Christus aan het avondmaal gedwongen wordt. Of dat iedereen verwacht wordt dat hij aan het avondmaal zit. Maar afblijven is nooit Gods bedoeling. Misschien kent u het boekje van professor Wisse, nog steeds heel lezenswaardig, over het avondmaal. Hij zegt, voorbereiding dient om in de rechte, om in de juiste weg aan te gaan. Dat is het doel van iedere voorbereiding. Hoewel, u hebt gelijk, hoewel het soms niet anders kan dan af te blijven. Als je nou volhardt in de zonden die in dat zonderegister beschreven staan, als je daaraan vasthoudt, ja, dan is er geen plek aan de tafel. En als je onbekeerd leeft en bent, ook niet. Maar dan lijkt het een veilige weg, hè? Dan maar afblijven. Maar dat is het niet. Iemand die afblijft, die waarschuwt de Heere, bekeer je. Als je ten onrechte afblijft, dan is de vraag waarom gehoorzaam je het bevel van de meester niet? Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u, mijn discipelen, te gedenken. En als er wel een wettige reden is om af te blijven, omdat er zonden zijn in het leven, omdat het niet vlak ligt met de naaste, dan nog is dat niet zomaar. Want als je niet aan kunt gaan naar het avondmaal, kun je hem dan wel onder ogen komen als je voor hem verschijnen moet? Is dat dan wel mogelijk? We proeven in dit gedeelte, deze paar zinnen, dat de opstellers van het formulier de mensen willen dringen om tot Christus te gaan, om aan te gaan. Niet dwingen, maar aandringen. Doe dat tot mijn gedachten is, dan moet je wel heel goede redenen hebben om niet te komen. Als je leeft in de zonde, is er maar één boodschap, ook vanavond, bekeer je. En als je onbekeerd bent, is er ook maar één boodschap vanavond. Bekeer je tot hem. Omdat je het recht niet hebt, één dag onbekeerd, los van God te leven. Om onnuttig de aarde te beslaan die God zelf gegeven heeft. Nou, ik hoop dat dat in de heilzame klem brengt. Zo'n formulier dat brengt, als het goed is, ook in een heilzame klem. Voorbereiding is niet alleen voor de avondmaal vierende gemeente. Het is voor de hele gemeente bestemd. Er is nog een reden waarom dit gedeelte in het formulier staat. Het is ook bedoeld voor die mensen die, zoals ik net dat kind van God schetste aan het begin van de lezing, die verslagen zijn onder de kennis van hun zonde. Ja, als je je zonde en vervloeking overdenkt, en dat is een wezenlijk onderdeel, hè, van de voorbereiding, van iedere voorbereiding. Als je bedenkt wie je bent voor Gods aangezicht, ook nadat je hem hebt leren kennen, dan is er zoveel gelegenheid, zoveel mogelijkheid om ontmoedigd te raken. Ontmoediging is verkeerd. Verslagenheid niet. Verslagenheid van hart en verbrokenheid van geest, dat is God aangenaam. Denk aan Psalm 51. Een verslagen hart, een verbroken geest, een verbroken hart. Dat is voor God aangenaam. En dat zal hij niet verachten. Het brengt een heerlijke vrucht voort. Denk aan Psalm 130. De dichter is verslagen voor Gods aangezicht in de diepte. Wie zal voor u bestaan? Dat is geen wanhoopskreet, maar dat is een kreet richting God bij wie vergeving is. God die gediend wil worden. Verslagen harten van de gelovigen, zegt het avondmaalsformulier, mogen niet ontmoedigd raken. En daarom dit stukje, dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden. om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Dat kan nooit de bedoeling zijn van ontdekking aan de zonde. Ontdekking aan de zonde, dat is een voortgaand iets in het leven van een christen. Dat neemt toe, niet af. Het is een van de elementen van de zelfbeproeving. Maar als er eentje daar aanwezig is om je te ontmoedigen en je wanhoopsgedachten te geven, dan is dat de Satan. Die blaast de stevige partij mee. Juist in een voorbereidingsweek. Wil jij aan het avondmaal met zulke gedachten, met zo'n verleden, met zo'n schuiver die je begaan hebt? Beschuldigers. Je was al wankelmoedig en nu raak je ontmoedigd. Of kleinmoedig, zoals het oude avondmaalsformulier zegt. Letterlijk vertaald, klein van moed, weinig moed nog. Je schrompelt ineen. Het lijkt zo vroom, hè, wat Satan doet. Hij wijst je op je zonde en hij lijkt nog gelijk te hebben ook. En hij heeft ook gelijk. Maar wat hij doet is een wicht drijven. En dat doen tenslotte alle beschuldigers. Of nou de wet is of je geweten. Of je eigen hart. Een wicht drijven tussen een christen en Christus. Als Satan je bespringt en beschuldigt, misschien deze week, laat hij dan de hond zijn waarvoor je bang wordt, maar die je doet vluchten tot Jezus. Geef de duivel ook op dit terrein geen plaats. Weersta hem en hij zal van u vluchten. Wijs hem maar, die duivel, op dat gedeelte wat we samen gelezen hebben. Die bloedvloeiende vrouw. Er lijkt geen mogelijkheid te zijn om bij Jezus te komen. Of denk aan die zondares uit een andere evangelie die ook bij Jezus wil komen. En dat lijkt ook niet te gaan. Uiteindelijk lukt het toch. De duivel probeert een wicht te drijven, afstand te scheppen. Dit wordt ons niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. We kunnen in dat verband denken aan het bekende verhaal van Luther. Die werd ook vaak aangevallen door de duivel, dat weten wij. En de duivel hield hem regelmatig het zonderegister voor. Maarten, moet je eens kijken wat je allemaal gedaan hebt. En dan kun je wel monnik zijn, maar moet je eens kijken wat er in je hart allemaal voor wereldse dingen leven. En op een gegeven moment heeft Luther al die dingen, al die aanklachten opgeschreven. Al die zonden. En hij schreef er doorheen, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. De duivel klaagde aan, beschuldigde. Maar het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat is het tegengif waar de Satan niet tegen op kan. Onze verslagen harten mogen troost vinden in het evangelie van Gods genade. Denk even aan Handelingen 2, Petrus die op de Pinksterdag zo indringend preekt. En dan lezen wij dat het woord, het boodschap als een dolksteek in de harten van de hoorders iets uitwerkt, verslagenheid. Is dat het doel in zichzelf? Nee, verslagenheid is nooit een doel in zichzelf. Overrompeld zijn door de kennis van je eigen zonde, geconfronteerd worden met je eigen ongelovigheid en je eigen, nou soms ook wel moedeloosheid, dat je het geloof soms ook beu bent, dat je denkt, wat moet ik ermee? Dat is nooit een doel in zichzelf. Verslagen harten mogen zich oprichten en mogen zich richten op de genade van Christus. Het avondmaal is daarom bij uitstek een middel om moedeloze en krachteloze moed en kracht te geven. Nou ligt er altijd een gevaar op de loer. Iemand kan die zondenlijst die hieraan vooraf gaat lezen en zeggen, nou als het daarom gaat, dat valt eigenlijk ook nog wel weer mee. Als het gaat over afgodendienaars en over mensen die echt breken en die God lasteren en die mijneed plegen en die partijschappen veroorzaken. Nou, dat geldt niet van mij. Dan krijg je een beetje een houding van de oudste zoon, hè? En En dan ga je kijken naar wat je allemaal wel hebt. En dan zou dat een grond zijn om uiteindelijk toch aan te gaan. Aangaan op grond van je geestelijke stand. Dat is een verleiding. Juist ook voor een kind van God, voor een oudste zoon, maar ook voor een kind van God. Je komt niet aan het avondmaal om met je veren te pronken. Je komt aan het avondmaal niet om te tonen, zegt het formulier, dat jij in jezelf volkomen en rechtvaardig bent. Integendeel. Je bent het juist niet en daar ben je van doordrongen geraakt. En je raakt er steeds meer van doordrongen dat het leven buiten jezelf ligt. In Jezus Christus. We zijn niet in onszelf volkomen en rechtvaardig. Ik ben het alleen maar in Hem. Ik leef van Hem. En ik mag eten van zijn brood, van zijn lichaam, van zijn bloed drinken. Koperig heeft gezegd, wat heeft de Heere met het avondmaal voor zijn kinderen geschonken? Hij zegt, het avondmaal is een verbindingsmiddel voor de zijnen in hem om van zijn liefde vervuld te zijn. Een verbindingsmiddel. Voor de zijnen. En wie zijn de zijnen dan? Volgens Koolbrugge, dat zijn mensen die zeggen, ik ben een arme zondaar. Maar ik heb kwijtschelding van mijn zonden in zijn bloed. Ik ben des doods schuldig. Maar ik heb eeuwig leven. Door de Heilige Geest. In hem. Volkomen en rechtvaardig zijn. De duivel wil dat stukje, dat je geloven mag. En weten mag dat je in hem volkomen rechtvaardig bent. Wil dat stukje weg hebben. En als hij dat klaar kan spelen, dan is hij waar hij wezen moet. Want dan raak je ontmoedigd. Dan gaat alle grond onder je voeten weg. En dan heeft hij zijn zin. Luister niet naar Satan. Het leven ligt buiten onszelf. Het geloof zegt, wij zoeken het leven. Voortdurend buiten onszelf. Ik leef, zegt Paulus in Galaten 2, door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad. Alles ligt buiten mijzelf, zegt iemand, maar betekent dat dan niet dat er wat met mij gebeurt? Jazeker, er gebeurt wel degelijk wat van binnen. Herken je dat? Dat er van binnen van alles verandert. Dat zijn vruchten die je met blijdschap waar mag nemen. Maar is dat uiteindelijk waar het om gaat? Is dat het bepalende? Is dat het dragende grond? Nee. Want die vruchten, dat geestelijk leven, dat kan stagneren, dat kan fluctueren, dat kan duidelijk aanwezig zijn. Het kan ook een periode minder aanwezig zijn. Die stand die fluctueert voortdurend. Het gaat om de staat. En dat is denk ik ook wat het formulier benadrukt. Het leven buiten jezelf in Jezus Christus zoeken. Dat is waar het om gaat. Al bevind ik veel zwakheden in mij, al kom ik erachter dat ik geen volkomen liefde heb voor hem. Al heb ik niet zo'n vurige ijver die God waard is. Nochtans ziet God mij in Christus aan als zijn geliefde kind. Dat is een belijdenis midden in de strijd. Van het geloof in het vuur van de beproeving. Formulier zegt zelfs, midden in de dood. Dat is wel heftig zo'n uitdrukking. Is dat niet te negatief? Nee, denk het niet. Zeker niet als je bedenkt dat dit stukje juist bedoeld is om troost te bieden. Het leven midden in de dood, ja, dat geldt de oude mens. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Dat is de werkelijkheid. Waar Paulus van zucht. Terwijl hij tegelijk zingt. Van de verlossing in Christus. Ik dank God door Jezus Christus. Zuchten en zingen. Dat ligt met elkaar. In elkaar verstrengeld. Ligt dicht tegen elkaar aan. Maar het zingen. Dat mag de boventoon voeren. Het zuchten niet. Het zingen. Ik lig midden in de dood, jawel. Maar ik zoek het leven buiten mijzelf. In Jezus Christus. Dat is de werkelijkheid van de nieuwe mens. En die is bepalend. Niet wat die oude mens nog bovenhaalt en wat die nog allemaal doet van binnen. Juist daar mogen de beloften van God mij bijzonder vertroosten. In de meest donkere omstandigheden van het christenleven mag je moed putten uit Gods beloven. Wie is het die mij beschuldigen zal? God is het die rechtvaardig maakt. Ja, dat is een paradox. Dat is ook iets waar je mee moet leren omgaan in het christenleven. Je denkt dat het van goed naar beter naar best gaat. Dat er een soort stijgende lijn is. En dat het allemaal beter wordt en zo. Maar je komt erachter dat het leven van die terugtrekkende bewegingen kent. En dat ligt niet aan hem, maar dat ligt aan jezelf. Paradox. Het avondmaal wil keer op keer tastbaar en zichtbaar onderstrepen. Het leven is mijn Christus. Dat geeft diepgang aan het geestelijk leven. Als ik dat geloof, me daaraan vastklamp, dat me toe-eigen. Het ligt vast in hem die mij kocht met zijn dierbaar bloed. Het avondmaal doet niets anders dan op een andere manier dan in de preek mij afwijzen van mijzelf en mij heenwijzen naar hem, in wie het hele heil vast ligt. En daarom heb ik het ook nodig, het avondmaal. En kan ik niet zeggen, nou dan weer wel en dan weer niet. Want dan zou het aan mijn stand liggen. Ja, ik voelde nu wel wat voor en de vorige keer niet. Nee, de meester nodigt. En zijn bevel is bepalend. En zijn kinderen, hoe ze ook zijn en waar ze ook gelegerd zijn, ze mogen komen. Om te eten en te drinken van wat zijn sterven biedt. Wel, dat is de troost die geliefde broeders en zusters wordt voorgehouden. De troost die vast ligt in hem. Laten wij samen zingen. De mooie woorden uit Psalm 22, vers 13. Die samenvatten wat ik probeerde te zeggen net aan het eind. Wie God zoekt zal hem prijzen, zo leef uw hart door 's hemels gunst bewijzen. Dat is leven. Als je leven mag van wat hij biedt en geeft en uitdeelt. Psalm 22, het is vers 13. Nou, ik hoop dat ik wat aan kon reiken vanavond om op door te kouwen. Want dat is mediteren eigenlijk, hè. Dat je iets meeneemt wat anderen of wat boeken je aanreiken of de schrift je aanreikt. En dat je dan gaat herkouwen met de reine dieren van het veld. Dat is een uitleg die in de vroege kerk al voorkwam van een tekst uit het Oude Testament. Herkouwen met de reine dieren van het veld. Mediteren. Blijven kouwen op wat de schrift biedt. Ik weet niet of er vragen zijn of opmerkingen, dan kan dat natuurlijk. Ik zal het herhalen. Er wordt gezegd, en dat kan ik alleen maar hartelijk onderstrepen, dat het een verademing, een vreugde is om te horen over Jezus Christus, in plaats van dat we op onszelf gewezen worden, dat we gewezen worden op Hem en dat we de toevlucht tot Hem mogen nemen. Ja, uiteindelijk is dat ook mijn ambt, zou ik zeggen. Bruidswerver, heenwijzer naar Hem. Wat zou ik anders moeten doen. Ik zou niet anders willen. En als dat de vrucht is ook van zo'n bezinningsavond en van aanstaande zondag, dan is er blijdschap in de hemel. Als er in de gemeente van Abbebroek vreugde is in de Heere. Blijdschap in Hem. Te midden van alles wat het leven en wat je hart allemaal kan veroorzaken. Ja. Verder nog iemand? En niet alleen muggen, maar ook vliegen, hoor ik. Niemand? Stel ik voor dat we nog een psalm zingen. Jansja, heeft u een psalm in gedachten? Die we kunnen zingen. Psalm 25 vers 1 zullen we nog zingen. Zullen we samen nog danken? Het is zo waar, de woorden die we met die oude psalm gezongen hebben, dat wie u verwachten niet beschaamd zullen worden. En dat enkel omdat u nooit iemand zult laten terugkeren die tot uw troon der genade de toevlucht neemt, zonder hem hoop en heil gegeven te hebben. Wat mag dat bemoedigen, heren, deze woorden. Juist voor zulke tobbers, en dat zijn we tenslotte allemaal, al heeft de een het meer door dan de ander. Heren, we bidden dat deze week een week mag zijn waarin niet de duivel en ons eigen hart het voor het zeggen hebben, maar u. Onze zwakheid is onze kracht. Uw kracht wordt in zwakheid volbracht. Uw genade, die zij ons genoeg. Doe ons zo heen leven, uitzien naar de vreugdevolle dag van zondag, waarop we met alle die uw naam lief hebben en kennen, mogen eten en drinken van wat u verworven hebt op Golgotha. En laat er geestelijke kracht en geestelijke moed van uit mogen gaan. Zegen ons samen, heren, oud en jong. Breng ons veilig thuis. Geef verder een week van afhankelijkheid van u. En als we ons schuldig voelen omdat we zo weinig aan u toekomen, geef dat we dan onszelf aan zullen pakken om de discipline erin te houden, om u te zoeken in het gebed, uw woord te openen en zo uw geest in ons te laten werken. Hoor ons gebed in de dank voor de ontmoeting die u gaf, om Jezus wil alleen. Amen. Nog één ding, soms wordt nog wel eens aan mij gevraagd van, wat zijn nou goede boeken voor een voorbereidingsweek? Nou, er zijn er heel veel op de markt. Waar ik zelf heel veel aan heb, nog steeds, dat zijn twee boekjes. Die zijn uitgegeven bij de Stichting de Tabernakel. Voor u vergoten en voor u verbroken. Het zijn dunne boekjes, dus voor een week van voorbereiding en een week van dankzegging. En er staan gebeden en meditaties in uit de Puriteinse traditie. Dan hebben we het over 300-400 jaar geleden. Prachtige stukjes veelal en heel intiem zou ik haar zeggen, want het gaat om gebeden die destijds uitgeschreven zijn en die als het ware mee mag bidden. Prachtige boekjes. Als u naar de site gaat, www.tabernakel.nl, dan ziet u ze daar zo staan. Dat wat betreft boekjes. Er is nog gelegenheid om koffie te drinken. Onze kostres heeft nog wat koffie klaargezet, dus nodig u uit om te blijven. In ieder geval een goede avond, wel thuis en